Laat ons deze godsoefening aanvangen met het zingen van Psalm 146 en daarvan het zesde vers. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. God die lust in waarheid heeft, mint hem die rechtvaardig leeft. Noemt u Psalm 146, vers 6. Schriftlezing voor het morgen, u kunt u vinden, het eerste boek, de Koningen, 17e hoofdstuk, van vers 1 tot en met 16. Maar vooraf lezen we u de wet des Heren. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod, Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Het 9e gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod. Gij zult niet begeer uw naasten huis. Gij zult niet begeer uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wat nu genoemd te zullen lezen, 1 Koningen 17, van vers 1 tot en met 16. En Elia, de Tisbiet, van de inwoneren van Gilead, zei het tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij de naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: ga weg van hier, en wend u naar het oosten, en verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult, en ik heb de raven geboden, dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heeren, want hij ging in en woonde bij de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En de raven bracht hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds, en hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: maak u op, ga heen naar Sarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar in de weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Sarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, ziet, zo was er een weduwvrouw houtlezende. En hij riep tot haar en zeide: haal mij toch een weinig waters in dit vat dat ik drinken. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide: haal mij toch ook een beter brood in uw hand. Maar zij zeide: zo waarachtig als de Heer uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meels in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij eten en sterven. En Elia zei tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng mij die hieruit. Doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls: het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie der fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd, en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heeren, wat hij gesproken had door de dienst van Elia tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken en zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, er wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten we nu het heilige en diep aangezicht des Heren te zoeken in gebed. Heer, we tegen uw wonderen toch willen bekendmaken tot heden toe, wanneer de heilige schrift voor ons geopend het worden en in het woord der waarheid de lof zou worden gezongen, dan kunnen wij denken dat dit is uit reden van de goedheid jegens mensenkinderen. Wanneer gij ons in het leven nog hebt willen sparen, wanneer het is dat wij de dag van eten nog in de opdracht die we maken in uw bedhuis zijn, waar gij het dan nog veel wel de meld maken ten opzichte van ons leven, wanneer die dan in aanwezigheid met zoveel dan ook weer hier dan vergaderd zijn onder het woord des Heren, met inachtneming degene die dan leed lijden, welke dan ook in ziekenhuizen zijn opgenomen, en welke de smart hebben te kennen, zoals dat bij weduwe, bij wezen en ook bij zieken, bij degene die in de strijd zijn, dan kan worden gevonden. En Heer, we mogen daarin een erkentenis nemen wat er ook in die psalm geschreven is, dat uw beethoven groot is, dat diegene die het stof dan ligt nedergebogen, en welke dan hier in de tijd dan met zoveel smarten bezetten te wezen, in deze alleen zijn. Zoals we dat net ook van die weduwe gelezen hebben, zoals het van de wezen bekend te wezen, dat zij dan van u geholpen te worden hebben en dat zij ook van u gedragen te zijn, dat gij in het leven uw bond eraf wil doen, ten opzichte van deze onderhouding die in het leven duidelijk is en door de hand van God heeft geschied ook in de noden. En terwijl dat er dan ook een wakend oog voor u van u geweest is in ons leven, wanneer wij al die tijd die dan in het leven nog mochten verdragen weten, wanneer gij dan van de hemel komt op deze aarde neder te zien, en waar de ogen des Heeren de ganse aarde te doorlopen, dat weet wat er in de mensen hart heeft te zijn, en de gevaren in welke hij heeft te verkeren, dan is het daar toch dan ook dan dat u wakend oog geweest is. En zoals wij dat ook in Psalm 121 kunnen vinden, dat gij dan met de schaduw van uw hand nabij hebt te wezen, dat er door de kracht waarmee gij de mensen bewaart, die dan in stand gehouden wordt en dat het leven u beschermd wordt. Daar zo ook dan de dood dichtbij is en dat de gevaren groot zijn. En dat woorden van de rampen die op de aarde hebben te geschieten en van de ongelukken die er te gebeuren, dat het altijd is dat gij het oog nog over ons hebt willen wakende houden en dat gij de bewaring niet heeft willen onthouden, wanneer het is dat wij in het leven dat er gestadige dood zijn, dan ook dan in dit leven nu nog te krijgen wat er aan arbeid is, welke gij aan ons komt te verrichten en wat hier dan ook in het woord de waarheid duidelijk is, dat gij toch de stem van u hebt op te heffen en dat het woord der waarheid toch mag worden gepredikt en dat het mag worden gehoord wat er aan dat werk te doen is en dat gij zo uw genade en heerlijkheid wil bekendmaken in het leven van de zondaren door middel van het evangelie, maar tegelijkertijd ook van de straffen welke over de goddeloze wezen zal en welke dan ook niet gering zullen zijn, want uw toren die is daar rechtvaardig en kent een hitte waarin de mens dan onbestaanbaar hebt te zijn, maar ach, dan heb gij van een grotere zaak gesproken dan hier van de algemene goedheid, welke de weldadigheid van dit leven hebt te bestaan. Wanneer we hier op de tijd hebben aan te merken en op uw hulp die wij van u kunnen verwachten en van u kunnen krijgen. Maar het is dan ook van hier dat gij dan van de Zoon uw eeuwige diepte getuigenis geeft. Hoe zouden wij met hem bekend zijn als er geen woord was? Hoe zouden wij tot die kennis komen wanneer er geen prediking was? Want door de dwaasheid van de prediking behaagt het u dan zalig te maken en niet gelukkig heeft te geloven. Wat is onze staat dan toch een droevige om aan te merken wanneer we zwak zijn? Wat is dan niet dan wanneer we in de strijd hebben te zijn? Wat niet dan aan den der te wezen? Waar kunnen we dan zien dat er een moeite is? Welke niet is de sommen? Wanneer het in getal zou worden opgenoemd en niet dan ook zo bij het leed zou kunnen ervaren worden of kunnen horen, wanneer het over de aarde gaat van de geruchten, van oorlogen, opstanden, rebellie en van ontevredenheid en van twist en ook zo van alle andere dingen, wanneer we zien dat er in de tijd die we hebben te beleven dan ook de kenmerken zijn en de tekenen zijn van een naderend einde, wanneer zo ook hier dan deze hand van u zou worden afgetrokken en wanneer zo ook dan dit leven zal worden beëindigd, dat de mens voor God heeft te verschijnen en dat hij dan heeft te zien dat hij tegen al het goede in het kwaad heeft verricht en hier achter zal dan ingeleefd moeten worden. En zo zou het dan kunnen zijn dat we niet alleen vanwege leed in het stof gebogen zijn en omdat we weten of weten we daar zijn, maar het is dat hier van de zonde en van de ongerechtigheid hier dan de kennis is, waarin zo niet de kommer alleen hebt te bestaan hoe de mens door het leven heen te gaan, maar ook zo hoe het daaruit zou kunnen gaan en hoe zij het dan zou kunnen verscheiden van God, zoals die mij elke dag zou kunnen worden opgeroepen om voor u rekenschap te geven. Zoals wij kunnen denken als wij in het ziekenhuis liggen of wanneer wij stervende zijn. Waar zo dan die eeuwigheid en die bestemming van ons dan wezen zal. En hier dan in het zicht gebracht te worden. En het kan dan niet, heren. Ach, dan zien we wel dat we heel veel anders kijken naar het leven. Dat we hier te leven. Wanneer tenminste dan hier van hier even nu dan net te zien. En daar over bekommerd te wezen, maar als het dan is dat weet dat sterven, God dat moet het wezen, dan gaat het daar in diep, heren. Dan gaat het daar, over het lot van de eeuwigheid, waarin dat ik jaren getekend kan worden en geen eeuwig gemeld worden, omdat het dan is dat het zonder einde is. Wij zijn dan eeuwigheidsschepselen. Maar het dan diep op ons hart dan heen gedrukt worden, dat we het dan uit deze slaap komen te ontwaken. Waar je de mens heeft in te tammelen. Zoals gij het dan zelf ook gezegd, dat er in de periode van de tijd aan, het zaad, het goede zaad van het diepere woord des Heren, dan onder de doornenstruiken te verstikken. En dat is niet omdat het dan niet dat woord niet goed is en dat gij, dat is een zaad van nieuwe geboorte heeft genoemd, maar dat het heeft geen vrucht te dragen in het leven, wanneer dit niet is, en dat de plant voor gemaakt te worden. En in één, dan zie je wel dat het zoveel roepstemmen zijn, maar het is dat gij dan net te zeggen, bereid uw huis, want gij zult sterven. En dat wie het dan ook zullen weten, dat in het sterven, een erfe is. Een erfe van het loon der zonde, wat wij gemaakt hebben, zoals wij dat in adem hebben. En waar deze erfenis is de eeuwige dood en de eeuwige ondergang. Tenzij dat wij in Christus Jezus zijn en mede erfgenamen worden van het eeuwige leven in hem. Zoals dat in hem is. En die het leven te wezen, en die dan ook zo van God geschonken is, en daar dan ook van getuigenis gegeven heeft, omdat degene die zich tot hem wendt, de behoudenis vinden, en de verlossing vinden, en de ware blijdschap vinden. Wanneer wij in de dienst des Heren de blijdschap kennen, dan strekt zich dat naar u uit in deze Godsverering, welke gij waardig zijt om te ontvangen. Allee, dan, een buitenzetten de gang te wezen in het leven. Dan wordt u er toch dan ingezet om juist daar te zijn, waar deze verlossing hebt te wezen. Nabij God te wezen. En nabij God te zijn. En onder die schaduw, uw vleugelen, en daarin dan de beschutting te vinden. En kon het zijn dan, onder pezen mocht worden in de weg der zaligheid. Zoals die in Christus Jezus is. Zoals die dan bij God op te wezen, waarin het ook deze dichter gezegd heeft, zalig dan die het leven Jacobs God ter hulp heeft. En hier dan, ja, van God heeft te weten dat er in dit verbond, waarin uw kerk dan is opgenomen, en dan deze belofte is heeft te gelden, en dat gij een horend en een verhorend God zijt, en wil ik dan dag en nacht tot u roepen. En dan zegt gij er iets bij, en dat dit dan de uitverkoren te wezen. En dat gij onderscheid heeft te maken, en waar het niet heeft te zijn. Waar het is dat er in de kerk is, maar dus de mensen vergaderd worden in de dienst des Heeren Pesach. En terwijl het dan ook daar vergaderd te worden, ja, in de dienst in Tuifelen. Zoals dat nu, ja, ook in deze Nederland is, waar zoveel mensen, kinderen, dan, ja, van u en geweken zijn de dienst in Tuifelen hebben te doen. Mogen wij dan, niet dan, ja, tot de vergeving des zonden komen? Zult dat weten, en dat wij die verkrijgen, en dan is dat niet op de bekering, maar dan is dat hier in de weg van de bekering. Want u hebt gezegd, wendt u naar mij toe, en wordt behouden. Ah, dan is het dan toch gevonden dat wij de dagen nog mochten tellen, en dat we hier in het leven nog mochten zijn, en dat gij dan geeft dat er in dit woord te verstaan is, dat gij zegt, ik ben God. En dat wij ertoe mochten komen om te zeggen, wij zijn uw volk, o Heere. Al dat dan, en dat dan daar die overgang mocht wezen. Ja, uit de duisternis tot het wonderbaar licht tot deze gezegende kennis van zaligmaking Jezus Christus. Welke dag gans begeer ik het te wezen, maar ach, als het de mensen daar niet bij kan komen. Wanneer en dan hij daar in de eenzaamheid op neer te zitten en dan te treuren en dat hij niet bij God kan komen, dat het is dat we wel in de kerken te zitten, maar dat we nog niet verlost zijn, dat we die vraag geen antwoord weten, hoe zal dat toch wezen, dat gij toch de mens verlost? O God, en weet ons dan genadig. Maar dan zei, dat er nog een uren even het welbaar God mocht aanbreken in ons leven. En dat wij getroost mochten worden en met dit woord de waarheid dat gij, ja, daartoe bereid zijt. En dat gij dit heeft voltrekken, niet omdat we het waardig hebben te wezen, maar omdat gij het gewild heeft. En omdat hij het waardig is, welk het hoofd van de kerken te zijn, en welk uw eigen zoon, Jezus Christus is, en welke de gemeente tot de bruid gegeven is, en welke dan de moeder is van de geestelijke kinderen, en wanneer het gaat over de voortoegang, ja, als het gaat over de voortgang van uw koninkrijk, waarin zulke levende steden in dit gebouw worden gelegd, en dat gij toch dan daar dit komt op te trekken, waarin gij toch de sieraad zijt, wanneer gij toch zelf tel als Jezus Christus bekend te zijn, en welk dan niet aan zijn bloed gestort heeft tot het teken van de vergeving der zonde. En welk gij dan dat werkelijk heeft te verrichten, wanneer gij toch in het gericht komt te brengen een mensenkind, welk hier, ja, op grond van de verdiensten van Christus deze vrijspraak krijgt, en die dan ten eeuwige tijd verkoren, eeuwig dan daar zullen zingen van uw goede tierheid. Die gaan we dan, ja, vaak bedrukt door het leven heen. Hier die dan, ja, vet vele beproevingen te maken. Je hebt dan net dan ook zoveel die verzoekingen te zijn, waarin toch de mens dan heden weer gestingend te worden, van de ene kant naar de andere kant. Ach, en ik is niet in staat als het ware één ding te doen, hetgeen wat tot zijn dienst van nood is. Maar, ja, zo worden wij dan overgeleverd in vrije getaten. Je hoeft mij nu alleen even te staan, als weten we vreemdelingen, als wezen, en zoals dat ook van die kerken zegt het woord, ik zal u geen wezen laten. Ja, En gij zult die geest geven, dat op de pad van deze verkregene verlossing, welk hier dan in het binnenste van het hart heeft te getuigen dat wij kinderen God zijn, welk hier dan spelt in het hart in het leven van uw kinderen, welke met grote eerbied dit hebben te zeggen, dat gij vader zijt. Hun vader, zoals hij gezegd heeft tegen de discipelen, onze vader, wiens naam heiligd heeft te worden. En welk koninkrijk heeft te komen, en welke peer heeft te geschieden, en welke in de hemel door de heilige engelen wordt uitgevoerd, en welke dan op uw benken hebben te staren, en ook zo van uw knechten door deze weg heen, of gele weg heen, zoals Edia, en dan ook dan hebben te prediken, hetgeen wat God heeft gezegd, en wat God heeft in te geven, en hetgeen wat God wil dat gezegd te worden, en wat gepredikt te worden, ja, het zij, of nou tegen de mensen te wezen, of dat nou voor de mensen te wezen. Als dat dan, dan kan het niet anders zijn, dat het tegen ons is, van alles dat getuigt tegen ons. Maar het is dat er in Christus Jezus een voorspraak gevolgd is, maar het is dat hij een goede uitkomst hebt te wezen, voor degene, welke hier verloren is. Ach, geef dan, ja, genade te vinden in uw heilige ogen. En werkt dan toch hier dan diep voor ons, op deze aarde, de Heer, ja, om toch in het hart en het leven te kijken, ja, wat hier dan nodig is, het zijn de tijdelijke omstandigheden, ja, het zijn dat wij voor die eeuwigheid, en voor die eeuwigheidsbelangen, en God nodig hebben, en welke hier dan voor ons blijkt, en hier in Christus Jezus te vinden, om een rechtvaardigheid, welke het houdt voor die eeuwigheid, en welke hier deze blanke middelaar, dan getoond gespreid te worden. Die begeerte, welke daar verhoord te worden, geef mij Jezus. Geef mij Jezus, want buiten Jezus geen leven. Wanneer hij hier verbindt te zien, alleen maar leegheid en de dood, zonde en verkeerdheid. Ja, geef ons Jezus, want buiten hem is geen leven. En dan heeft de mensen dood en doodigheid gepaard te worden. En dan is het verdomd. Ja, dan is het de dood. En is het verbinden de dood, Heere. Geef ons Jezus, Jezus Christus, de Heere. En welke zaligheid is. Maar als dat God zaligheid is, dan is dat hier het leven voor de mensen. Kind, wanneer die zaligheid, ja, in God hier verbinden. En dan heeft plaats te vinden. Door genade, in genade, vanwege genade, welk gij aan de zon daar hebt te geven. Geef ons dan een borg, geef ons dan een middelaar, en gelijk als dat het Jezus is. En zoals gij het openbaard hebt, o lieve Vader, en welke hier getoond te wezen is de Jezus, welke dat op de beurt gekomen is. Om honger aan te voeden, spuizen uit te delen die geen eten hebben, voedsel te verstrekken die verteerd worden, en van angst en van nood en van nood en van de nooddruft te zien. Al dat al jij in het huis des Heeren spijzen zij, dat dit huis des Heeren eten is, ja, eten en drinken en dronken te worden vanwege deze genade en liefde, waarin toch deze kerk van God hebt uit de rijkhalzen naar datgene wat u zelf dan hebt aan te brengen. In die banketten van het evangelie, en naar de genade des geloofs, gevoed, gespijzigd worden ter eeuwige leven en ter zaligheid, ja, je kist het Jezus die het brood des levens is. Geef ons, de Heer Jezus, dan, ja, zo te kennen, en zoals gij het in het woord gezegd hebben. En dat wij ons niet laten verleiden, door de mensen. Ja, dat wij niet staan, als waar op degene die de prinsen van het volk zijn, maar dat deed ons steunen op u. en ons vertrouwen dan op u stellen. Ja, het zij een leven, het zij een sterven. Ja, voor alle ogenblikken wat we hier op de aarde van u krijgen. Want het is bij ogenblikken, het is... Wij kunnen de adem niet eens in de neusgaten houden en onze stem zou stokken wanneer gij de adem inhoudt. Ja, het leven zal eruit gaan wanneer gij zegt, nu is de tijd. Wil zo ons dan, ja, de poort nog openen. En dat wij de verwachtingen zover dat wij die hebben en niet beschaamd zullen worden. Maar meestal zitten we maar te dromen. Gaan onze gedachten gaan herwaarts of terwaarts heen. Wanneer het is dat wij deze week weer gehad hebben. En wat de gesprekken dan volgt bezig. Wat het wijze dat de mens gemaakt heeft. En de dingen die hij gezien heeft. Of de dingen die hij gedaan heeft. Maar van u horen we niets. En we zijn er zo vervuld van. En dat de mens nooit er aan toe komt om iets van u te denken. Dat is onze doodstaat, maar we kunnen ons daar niet even onschuldigen, heren. Hij houdt voor leven en dat geen leven is. Hij houdt het sterven van zichzelf en niet in de hand. Wanneer het is de plan alles hebben te sterven om God te leven... En dat zal een onmogelijkheid zijn. En de mens die is leven buiten God, zonder God gestorven. En niet dan in het sterven. En moeten we sterven om het sterven te leven en hier het leven te krijgen. En dan zullen we ook zoveel niet meer zeggen. En want het is een tijd dat wij, ja dat wij te verstandige zwijgen gaat. Het is een tijd, dat een tijd, dat het woord zou kunnen worden weggenomen. Het zou een tijd dan kunnen wezen die aan Agab, ja, net zo goed is in de tijd van Elia te vinden te wezen. Maar mag het dan zijn dat ons dan, ja, wel profeten overgelaten zijn, als zij het stel verborgen. Laat uw getuigenis van ons niet gaan, Heer. Dat zal erger zijn als de dood, als er geen profetie meer is. Als het volk daarvan ontbloot wordt. Wanneer ja, aan de dwaling wordt overgegeven. Wanneer het licht van de kant aan wordt genomen. O heren, de bitterder is er iets. Erger is er ook niet voor te weten, wanneer ons nageslacht daar mee te maken gekregen hebben. Daarom smeek we te, begeef en verlaat ons niet. Hoewel dat wij u verlaten hebben, en God verworpen hebben, en ze dit niet houden, begeef en verlaat ons alsjeblieft niet. Wees met ons bij de avond en wanneer de dag is gedaald, wanneer de ouderen dan een oog donker krijgen en de maalsten stilstaan en dat zij gaan naar eeuwig huis. Gedenk die vrouw die daar dan ernstig opgenomen is in het ziekenhuis. Kon het zijn dat wij nog dan ziet dat gij de middelen nog zegende. En de bevaring toch verzekerd. Maar wij kunnen hier niet blijven, heren. Wij hebben hier in blijvende stad. Maar mochten wij die toekomende in het oog krijgen en of daar zoekers van worden. Trek ons daar naartoe. Help ons dan ook in deze tijd en deze uur. Deze nacht. Want het is een stikdonkere nacht geworden. Ja, het is de nacht van middernacht, die het dan duisternis geeft. Zoals wij die nu kennen. O God, wees ons dan tot een hulp en sterkt ons lied en psalmgezang. Maak dat die potteren nog verkondigd worden en onze ziel nog als een buit worden uitgedragen. En dat om de Heer Jezus wil. Amen. Psalm 37, vers 10 en 13. Geen druk, beschaamt hun hoop in bange tijden, geen hongersnood doet hen verlegen staan. Gods goedheid zal hen voeden en verblijden, maar zeer een toorn de boze nederslaan. En de 13e, ik ben jong geweest en draag nu grijze haren, maar zag nooit, nog nooit rechtvaardiger door nood. Zo zwaar gedrukt, alsof hen God liet varen, nog ook een zaad al beterende ontbrood. 10 en 13 van Psalm 37. Het eigenlijk wel niet wat, weet eigenlijk niet wat honger is. Maar de honger, dat is een gevaarlijke vijand voor de mensheid. Dat kan u wel denken wanneer wij deze geschiedenis nou lezen. Dat er een 3,5 jaar hongersnood is geweest. Dan weten wij eigenlijk niet wat wij daarbij denken moeten. Behalve dat dat wel zeer erg is. En als wij het dan als het ware dus de beelden voor ogen hebben te krijgen, dan kun je dan denken aan dat bleke gezicht. Het bleke gezicht hier dan van de mensenkind, dat door de honger getreteerd te worden, waarin het dan is dat er als het ware dus dan te vangen invallen. Je ziet het wel eens op de foto's, op de krantjes die je dan krijgt wanneer zending bedreven te worden. Of wanneer het is dat er in de tijd van de hongersnood iemand aan de deur heeft te staan en collecteert als het ware voor je. Mensen die dus dan eten hebben, dan zie je daar die foto's van dat kindje, of van die man, of van die vrouw, of dat skelet van die beesten, welke daar in de warmte van de zon als het ware verteerd heeft te wezen. Zo zie je dat leven van de mensenkind verteerd door de honger. Wij weten niet wat het is, maar je kunt wel denken dat het zeer erg is dat je dus dan geen eten, geen drinken, dat je niets hebt om te leven en dat je dan zou moeten sterven van de honger, dat een ontzaglijke vijand voor de mensheid hebt te wezen. En als wij hier maar dus aan deze beelden hebben te zien, dan is het wat anders natuurlijk dan dat we daar aan tijden. Maar dan is het ook wel in Nederland wel bekend, als je daar zo de verhalen nog weer kent, zeker wanneer ik dan met uw familie te maken gehad heb, en welke hier dan in Rotterdam de hongerwinter hebben meegemaakt, dan kun je niet, hoef je niet alleen naar Afrika te kijken, waar welke dan hier dus dan met beelden de kamers binnenkomen en op de foto's gezien hebt te worden, maar dan kun je dus dan ook wel horen spreken hier in Nederland van de ouderen, dat zij geen eten hadden, dat zij de harten gebouwd hebben voor het eigen bord, en dat het is dat hier dus dan eigenlijk dan ontbreekt hetgeen wat wij hadden, dus dagelijkse behoefte aan eten en drinken van nodig hebben, dat is er dan niet. Dan kun je wel denken dat er uit deze verhalen, en dan zeggen oudere mensen wel eens, jullie hebben de oorlog niet meegemaakt, jullie hebben niet geweten wat je tekort komt als je daar gebrek aan hebt te lijden. En dan zeggen ze dat tegen kinderen. Kinderen die zeggen, ik lust dit niet. Ik lust dit niet. En dat laten we staan. We nemen een paar hapjes als het ware dus dan van ons brood en we werpen de kosten weg. En wij hebben hier geen zin in en wij hebben daar geen zin in. En dan zegt dan die vader, die moeder, en die zegt dan tegen dat kind, jullie hebben dat nog niet meegemaakt, dat er dit is. En dat je geen eten en geen drinken hebt te krijgen. Oh, je wordt het toch eens weten, kind, en je wordt in beelden grootgebracht. Maar er komt een keer een tijd dat je de gebrek aan zal hebben. En je gaat nooit, nu ga je met het eten roekeloos om. We hebben het nog niet meegemaakt. En dat je daar op je knieën ligt. En dat je daar geen leeg bord hebt te zien. En dat je met een knagende maag naar bed gestuurd wordt, omdat er niet is. Maar ja, hoe ver ben je er dan bij vandaan? Ik zou bijna lelijke woorden gebruiken, maar ik zeg, toen ik hier dus dan net in zo zat, dan zeg ik, doe dat nou maar niet, hè. Als ik dan nou bij de regering kijk, dat je dan eigenlijk dan, ja, de oorzaak zou pezen van een grote hongersnood. Of wanneer ik dan denk dus dan, dat er in Oekraïne al dat graan bij tonnen waren in brand gestoken wordt en verwoest. Dat doet me eigenlijk dan denken aan wat er in Jeruzalem gebeurde. En dat zij het twist dus waar met elkaar hebben te bezig, dat zij de koren open in brand gestoken hebben van elkaar. En dat het dan als het ware net in die steden kan wezen, dat je dan zulke honger heeft, dat je als het ware niet meer weet waar je het zoeken moet. En dat er in de Bijbel staat, dat er dus dan ouders en kinderen als het ware zouden eten. Door de razernij van de honger. Krankzinnig worden. Uit de razernij vanwege de honger. Ja, als we hier dan naar kijken, en dan staat er een keer dichtbij natuurlijk, dat je zegt, kijk eens, in het verleden is dit gebeurd, maar ja, in de tijd van Elia, en toen was er ook 3,5 jaar,
Ja, honger. En op het gebed van de toperij. Nou, u zou het mij kwalijk nemen, hè, wanneer ik zulk soort gebed zou gaan doen. Wanneer ik dat tegen de volken de Sparenvaak zo blijf hebben gebed geweest dat het ging regenen. Al was het maar, ja, tot de schaming van al die activisten dat maar zeggen. Maar als ik dan denk dat het land een droog op de wezen en het regen doder is voor gewas en voor de mensen. En dat ik dan hier gebed zou kunnen doen. Hier houdt het nou maar eens voor een hele tijd de regen in. Nou, ik denk dat u bij je naar het leven staat, als ik dat zo zeg. Nou ja, dat gebeurde bij die, ja, hè, bij Agaap werd er het leven gestaan. En dan ik dan die brandende zon en zou begeren. En waar ik nu dan, ja, zo graag dat inloop om hier te bruin te laten verbranden. En dat dan, geen boterham meer gespeerd zou kunnen worden, omdat er een koe meer in het land is, welke kaas en boter voortbrengt voor die kleine kinderen. Ja. Nee, dominee, het is juist zo mooi dat u voor de, nou ja, laat ik het dan maar zeggen, dat de predikanten dus dan, ja, in die tijd van dat het zo droog was, voor regen gebeten hebben. En dat het Heer het nog verhoord heeft, dat hij dit ons niet had hoeft te geven. Zo meteen zien waarom. Nou ja, omdat wij klimaat hebben, nee, omdat God de regen inhoudt. En omdat God een hongersnood komt te geven, en dat God die brandende zon komt te geven, en dat hier dus dan in die tijd als het ware gewoon was, wanneer de straf van God dus dan uitgingen tot het mensdom. Hongersnood. Dat was eigenlijk een attribuut van Gods straffen. Dus als ik dan naar die tijd van Agaap ga, oh, dan zegt hij het eigenlijk al, dat was een afgodendienaar. En dat was een koning die de zon aanbad met zijn vrouw, Astaroth en de Baal, welke hier dus daar gediend heeft worden en niet God. Ja. Nou ja, als wij dus daar God verlaten, dan weet je het al, die God verlaten is smart op smart te vrezen. Die is een vegen die wandelt, en die komt God een keertje tegen. Die hem geen eer geeft en de afgoden dient, die krijgt de straf. Nou, dat was in de tijd dus dan van Agaap en die Zebel het geval. Zou het dan in onze tijd dan niet? En als het dan is dat de Heer dus dan in het openbaringenboek gezegd heeft dat het dus dan komen zal, wanneer dus dat witte paard van het evangelische arbeid en werk heeft verricht onder de mensenkinderen, om hier dus dan het getal der uitverkorenen te vullen, met het toebrengen van zondaren tot behoud. Nou, dan raakt die tijd vol. En dan komt het zwarte paard, en dan komt het rode paard, en dan komt het vale paard. En dan heet het dan drie, en er heet het drie. En het eerste dat is dat er dus dan veel bloed zal stromen, veel bloed zal stromen. En het tweede, en dat het zwaard dus dan van God zal uitgaan in oorlog. En dat derde dan, en dat de Heer dus, wanneer, en dat dat zwaard verkeerd heeft en de rest zal verhongeren. Waarom? Omdat wij God verworpen hebben. Waarom? Niet alleen omdat we tegen God zondigen, maar dat wij God ook hebben verworpen. En in zijn wegen niet wandelen. Daarom. Dus dan moeten we gehoor geven aan het woord van God. En erg is dat dan, hè? wat wij onszelf hebben aangedaan. Erg is het toch om dat tegen God te zonderen. Wat dwaas toch, hè, dat hij onze weldoener hebben te verlaten en dat wij aan zijn woord geen getrouwheid kennen. En daarmee voltrekt zich Gods waarschuwingen in daadwerkelijke hongersnood of oorlog, de vele bloedstortingen, het naderende einde van mensen. Vanmorgen lazen we het nog, ze worden zo weggeworpen, omdat zij God hebben verlaten. En hoe bevindt zich daar die kerk nou in zo'n tijd? Daar willen wij dan dus dan nagaan in wat wij in het 17e hoofdstuk vinden, waarin het gaat over de gedeelte dat we allemaal goed kennen, van jongs af aan al kennen van Elia. En in hoofdstuk 17 de tekstwoorden van vers 9 en vers 12 te overdenken. Vers 9, zoals de tekstwoorden waarin de Heer tot Elia zegt, maak u op, ga heen naar Sarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar, zie ik heb daar een weduwe geboden dat zij u onderhouden. En het 12e vers, maar zij zeide, zo waarachtig als de Heer uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij eten en sterven. In de eerste gedachte willen we stilstaan bij Elia en de betrekkingen die hij in het leven heeft. En in de tweede plaats het onderhoud van Elia, hoe Elia onderhouden wordt. En in de derde plaats dan de opdracht die Elia heeft te vervullen. Dus de betrekkingen waarin dan Elia staat, zoals wij dat hier dan in zijn leven vinden, in de context ook vinden. En ook zo dan hier dan in de tweede plaats is dan de onderhouding. De Heer onderhoudt zijn knecht, dat is ook duidelijk te zien. En dan de opdracht die hij heeft te vervullen wanneer we bij dat woordje van de Heer zien dat hij gaat naar de weduwe te Sarfat en dat hij daar een weduwe beschikt heeft om hem, de profeet, en ook het huisgezin brood te verlenen, lieden. Wanneer het dan gaat over Elia, dan heb je allemaal spaarders dan wel te denken, geliefde. En ineens dan worden de oren gespitst en dan kun je denken dat de hoofden opgericht te worden. Elia, dat kent deze geschiedenis niet. En dan heb je als het ware dus dan wel te denken wanneer de Bijbels geschiedenis dan hebt open te gaan en dat je moeder als het ware dus dan duidelijk dan daarvan de geschiedenis. Dan heb dat een boeiende geschiedenis te wezen. En met de voorvallen en met de wonderen die daar gedaan hebt door, er is elk kind als het ware dus dan vertrouwd. En ik heb te zeggen, kijk, daar heb je naar te luisteren. En wanneer deze profeet dus dan Elia is, dan is het eigenlijk al in betrekking tot jezelf. Wanneer je dus dan in de kerk of wanneer je dus dan in je huisgezin als het ware en in de kerk hebt te zitten of je huisgezin hebt, dan is het eigenlijk dat het woord als het ware naar je toe hebt te komen en dat dit als het ware ook een betrekking als het ware op je eigen leven hebt wanneer je luistert. Die betrekking is het ware, die heeft ook te wezen door de geest het ware van dit woord des Heren, waarin het is dat je deze Bijbelse geschiedenis als het ware met aandacht hebt te luisteren. Net zoals dat van David gaat, en wanneer dat van Mozes weet, wanneer van dat kistje hoort, en dat je dan zulke opvallende geschiedenis hebt, die het aan kinderen hebben aan te spreken, dan zie je wel dat de Heer als het ware met het woord een betrekking legt op jou. Het heb jou wat te zeggen en het heb jou wat te doen en het heb in je teven de betekenis en je luistert dus het ware, omdat de Heer dus daar in deze geschiedenis ook tot jou spreekt. Nou ja, Elia, dat is de naam En als die naam dus dan van ieder jaar eigenlijk de geschiedenis met zich mee te brengen, dan is het de zware betrekking die jij in de gemeente hebt te sparen met de mensenkinderen. Als profeet. Want wanneer die profeten er zijn, en wanneer toch die woorden tot ons komen, en welke in het lange tijd is het maar, dus dan hebben het de gelden, de kracht en de betekenis, dan hebben het nog ons te zeggen, als toen in de tijd dat hij leefde. Dus het is niet alleen maar omdat je zegt, dit is een mooie geschiedenis. Maar het heeft ook de betekenis, en die betekenis is het, en die heeft de duiding, en dat wij, ja, de kracht van de poortenspaar van de profeet toch hebben te verstaan. Wanneer deze de roeping heeft om hier tot de mensenkinderen te spreken, en dan is die betrekking veel meer, omdat hij een profeet is, dat we hebben te denken, en dat de geschiedenis er te wezen, want de profeet heeft de geschiedenis wel gemaakt, maar die heeft ook het woord gesproken. Nou, de eerste is wel de meest duidelijke spaar wat hij in de betrekking heeft. Dat is dan dat hij Elia heet. Ja, u weet het misschien, Eli, dat is mijn God. En als het dan staat die A, dan kun je dat in het Hebreeuws dan deze ja, Elia. En zoals je dat hebt uit te spreken, zegt er staat er dus dan, mijn God is de Heer. Mijn God is de Heere, en het geeft dus dat tegelijkertijd de betrekking aan, ja, tot zijn zender. Net als wij kunnen denken als we, dus een God heeft, dat de mensen staan als paren, die God zou kennen, en deze God zou vrezen, en deze God zou dienen, en in deze dienst net te staan, zoals die dat preter, het is de hoogste betrekking, is dus dan God zelf. Baal is geen God. De astronaut, die is geen God. Dus dat er in de tijd is het maar, dus de dienst de Baal al hebt te wezen. Dat betuigt het dus maar, dus dat Elia dus de ware God te kennen. Welke dus de Heer is. Met hoofdletters geschreven. De verbondsgod. Ja, Yahweh, Jehovah. Dus Elia staat in dienst bij God. En die heeft de betrekking dus dan tot het heidere Pezer. Ik was van de week nog bij een kind van God. En toen heb ik daar, ja, eigenlijk weer die taal gehoord. En toen daar iemand op visite was. En ik weet niet of hij dan op die manier zou moeten spreken. Maar dan had hij het steeds maar over dat lieve wezen. Nou ja, ik dacht dus maar dus dan dat het wezen het zijn is. En wanneer het wezen het zijn het wezen en dat God liefde het wezen, dan komt het tot de betrekking dus maar waar tot zijn kinderen. God is een lief wezen, zegt hij dan. Maar het kan ook dus dan oneerbiedig klinken, wanneer wij daar maar steeds zeggen, dat lieve wezen, dat lieve wezen. Ja, dat denk ik natuurlijk. Naar mij toe begrijp ik u wel, maar wie is dat wezen God? Dat is die God welke de hemel en de aarde gemaakt heeft en de Heer dus dan de regen en de zon en het water hebt gegeven. In het licht van wat ik daar in deze geschiedenis vind. Ik zal het gebed doen. Dat de hemel zijn regen inhoudt, totdat de tijd is dat ik het zeg, en de tijd is dat ik het weergeef, of dat gebed doet. Nou ja, waar blijven dan je goden? Wat heeft dan de Baal aan kracht? Wat heeft dan de techniek, waar dus dan ja te betekenen, wanneer het land te sparen van God afhankelijk is? Zoals wij nu dan denken dat het zou kunnen, en dat we denken dat het maar dus dan alles zou kunnen weten, en dat het is dat de mensen dus dan zou kunnen denken wat voor oorzaken er zijn, dat het klimaat, ja, zo geregeld is, of te regelen valt. Het zal niet gaan. Ja, God, en God, die laat die zon schijnen. De Heer, die geeft de regen, hij geeft de donder, hij geeft de bliksem, hij heeft in zijn voorzienigheid, heeft hij alle dingen te leiden. En hij, de profeet, die staat dus dan in deze betrekking dicht bij de natuur. Als ik zo bij de boeren kijk, Vroeger leefden ze dicht bij de natuur. Ik zou denken dat het nog zo is. Hè, wanneer de vissers dan varen om hier dus dan hun arbeid gezegend te zien, heb je God nodig. En dat er nog een buit zou wezen om de kinderen klaar te staan, ja, met eten en de mond te vullen. En wanneer er dus dan de boeren en de koeien hebben, ja, tot de kleine kinderen klaar te voeden, en heel, heel afhankelijk waren van God in die betrekking. En dan kan het niet wezen, en wanneer dus dan God uit te schakelen door de techniek, en dat is dat de mens dus dan zijn eigen zou kunnen redden, en dat het zou kunnen wezen dat wij dus dan doen, en denken dat wij het voor het zeggen hebben. Nee, de profeet die staat in dienst van God. En die heeft het woord te vervullen, en van God. En heeft dan in opdracht van God te spreken. Dus het is niet dat hij, dus dat hij van bidt. Omdat het water dus dan niet meer zou stromen. En dat die beken werden uitgedroogd. En dat die dieren zullen sterven. En dat de zuigelingen geen eten meer krijgen. En weg zullen vallen als eerste bij de dood. In die betrekking wordt het niet gedaan. Maar het wordt wel gezegd dat de Heer dus dan de Godverlater en de Godhater. En dat hij de zondhater en dat hij heeft te straffen en die hem verlaten. En dat hij na lang geduld het een op het ander zal laten komen. Hetgeen wat niet te nut is voor de mensheid. Maar zijn straffen doet ondervinden. Elia staat in de betrekking tot God. Hij doet zijn werk in opdracht van God en uit het ingeven van God. En dan wordt dit volvoerd of de mens dus dan daar tegen ingaat of niet. Het is de betrekking die God tot zijn knecht heeft. Als ik even de vergelijking ga trekken. Dan is zijn bediening eigenlijk dan wel een andere, als dat andere predikanten of profeten zouden kunnen hebben. Hij heeft dus dan ook de vuurprofeet te noemen. Nog zoiets. Ga dat niet verder uitwerken, maar er komen de vijftigen, een hoofdman met 50, en er komt vuur uit de hemel en die verslaat alle 50. De vuurprofeet. En nog eens dan zegt de koning, en die zegt, haal Elia op. Gij man God, kom af, gij man God. Dat zie je wel, dat de vijanden waren dus dan beleiden dat de man God is. Gij man God. Denk eraan, dat de geroepen predikers, laat ik het even bij de prediker, bij de profeet houden, mannen God zijn. En dat betekent dus dan ook dat hij in betrekking staat met de andere profeten. Van gelijke hoogte met Mozes. Mozes was ook een man des gebeds en een man Gods. In gelijke betrekking staat dus dan Elia met Mozes. Nou, dat is een grote in het Oude Testament, hè. En je hebt de achterste delen van God gezien. Heeft met hem verkeerd op de berg. Nou, in die betrekking staat Elia. En die betrekking met Samuel, welke een rechter is, een Nazireër van God, die staat heel dicht bij God. Maar ook dicht bij de andere profeten. Dus eigenlijk staat hij op gelijke hoogte met degene die in de Bijbel is het ware, dus daar staan, als die van God gezondene, welke in betrekking nadruk dan met God bekend heeft te wezen, en met deze boodschap is het ware vertrouwd te zijn, die God uit de mond tot zijn krachten geeft, en niet dus dan, ja, als ik kijk naar mijn arbeid, dan dan moet ik mijn Bijbel nemen. Dan moet ik vragen, dan moet ik bidden of teren met de tekst of gedeelte, tekstgedeelte geven wil. En dat ik licht over het woord mag krijgen dat ik geopend heeft. En dat ik hier dus dan van God is buiten de boodschap mag vinden. En dat ik in de boodschap die in de Bijbel staat overbrengen mag kennen, overdracht tot ik naar de gemeente toe. Zodat de gemeente is buiten dus die boodschap verstaat. En welke ik zelf ook uit het woord des Heren neemt. Om te verkondigen. Nou, deze Elia krijgt dat rechtstreeks van God, door ingeving in zijn hart. En hij is tegelijk mee en met een Mozes die al zo met God sprak en God sprak met Mozes. En het is tegelijkertijd dan, zoals Samuel en Daniel ook hebben gehad, welke dus de mannen Gods hebben geweest, welke de predikers zijn van het Oude Testament, welke in relatie met God hebben te staan, welke godskrachten zijn en voor God gezonden zijn. Ga op. En dan zijn diensten waren heel bijzonder als wij dan denken dat er Jezus Christus komt. Wat discipelen, wat begeert u dat ik vuur uit de hemel doet nedergaan om de Samaritanen te doden? Gij weet niet van hoedanige geest dat gij zijt. En hij is het dan juist dan die de hongerige voedt. En hij is dan degene en wil dus dan het voordeel en de nuttigheid van de mensen te vinden. Wanneer is dat hij zichzelf dus dan overgegeven heeft in deze smartelijke dood. En hier dus dan eten drinken is voor de ziel. Moet je luisteren. Elia de vuurprofeet. Hij moet dan gerichtelijk spreken. En toont dus dan dat het gericht en het oordeel zich voltrekt. En Jezus Christus komt en hij zegt hier dus dan, ik geef u regen, ik geef u eten, ik geef u drinken, ik geef u voedsel, ik geef u spijzen. En dan staat hij spaar dus dan in dienst van Jezus, Elia. Elia staat in dienst van Jezus. Toen Johannes de Doper geboren werd, zijt gij de Christus? Nee. En stond hij, ja, in de kracht van Elia. En dat was het waar, dus de profeet van het Oude Testament, die hem aanwees als degene die de voorloper van Jezus is. De bijl ligt dan aan de wortel der bomen. Hou hem af. Johannes de Doper. Bekeert u. Johannes de Doper. En hij zegt dan, gij addergebroed, gij geveinsde, zult u ontvreden de toekomende toorn? Elia. De kracht van Elia. Dus naar de geest van Elia en de betrekking tot de kerk en de betrekking tot de dienst des Heren en ziet dus de al van verder waren dus de Elia en degene dus die in zijn kracht het gericht predikt waarin Christus gaat staan om de ziel te voeden. Ik zou eigenlijk dan, misschien in de uitdrukken die we hebben, het plaatsmakende werk voor Christus kunnen noemen. Dat hij met zijn wetten, met zijn gericht, die dan tot de mensenkinderen heeft te treden en het oordeel heeft aan te spreken, welke zich ook daadwerkelijk voltrekt, want er komt in 3,5 jaar geen eten, geen regen, er wordt honger geleden. Er komt grote smarten en je kunt de verslagen door de honger tellen. Het verdriet dat het met zich aanbrengt. De mens moet tot inkeer komen. De mens moet hier tot buigen voor God komen. En die Jezus nodig hebben en daardoor gevoed. Ja, de onderhouding. De Heer onderhoudt ook zijn knechten. Was toch weer, ga op, maak je op naar Sarfat, terwijl dat er dus dan die hongersnood komt en ik heb daar een weduwe geboden, dat zij u onderhoudt. Heel apart, de Heer Jezus die haalt het ook aan, hè, dat er in de geschiedenis gezegd is dat het nog tegen het volk Israël zal getuigen, degene die in Sidon in het buitenland heeft te wonen, waar zulke weduwe van de Heer de gedachte is geworden en dat volk dan voorbij gegaan is. Toen worden ze woest als het ware, dat dit zo gezegd is. De eerste is dus dat de dienaars van de gaven leven. Het heb je misschien ook wel verwonderd, hè, dat je dan met de collecta's van vorige keer, terwijl het toch mensen op vakantie zijn, daar zo'n groot bedrag is ingehaald. Nou ja, dat is opmerkelijk, hè, de harten worden geneigd. En de knechten, dat ik hier sta, ik heb het druk, tenminste zover als het nog kan, hè, dat ik het nog druk heb, hè, zover als ik dan mijn grens heb, dat je zegt, je wordt ouder, het gaat allemaal niet meer, het vlot allemaal niet meer, en mij heeft u in het hart gegeven om mij te onderhouden. En dan krijg ik het maar dus dan van u, en de gedegenheid om mijn werk te doen. Wanneer ik thuis ben en ik zie mijn vrouw aan het werk en ik ga dan zitten, als ik dat ook zou moeten doen, wat mijn vrouw allemaal zou moeten doen, nou dan kan ik als het ware mij aan de preken niet wijten en kan ik dus dan als het ware de gemeente niet verzorgen en kan ik dus dan in de gemeente niet arbeiden als ik niet zo'n vrouw had die als hulp tegenover mij staat en mij verzorgt. Want dan moet je dat zelf doen. Nou ja, de kerk is waar dus dan, de kerk is dus dan, ja, die vrouw, welke hier dus dan de gemeentes vormen, welke hier dus dan de dienaars hebben te onderhouden, zodat zij hun werk kunnen doen. Ik hoorde een paar namen noemen, Roemenië, Hongarije, waar mensen schijnen heen te trekken, daar moeten de dominees zelf een tandje doen. En die moeten zelf daar hun arbeid verrichten om hier nog wat aan de kost te komen, want er is geen gemeente die hen kan verzorgen. Dus dan gaan ze s'avonds spreken, of overdag als ze eentjes vrij kunnen nemen, doen ze dat. Maar wij staan in de volle dienst en worden van u door gaven onderhouden. Dus dat is de onderhouding die ik krijg om u ook te onderhouden met het woord des Heren. U onderhoudt mij uit uw overvloed en ik word uit mijn gebrek word ik onderhouden en onderhoud u met het woord Gods. Dus de makkelijkste notie, ja in dit geval is dus dan dat wanneer die gaat op naar de weduwe in Sarfat, waarin de vrouw dus dan een klein beetje heppest waren, om hier nog net te kunnen leven, totdat ze sterft, dat je daar dus dan naartoe gezonden wordt. De dominee leeft van de gaven. De gaven van de gemeente. En dat dient ervoor dat hij zijn werk voluit kan verrichten en zich totaal kan inzetten voor de taken, voor het werk wat hij heeft gedaan en wat hij heeft te doen. Dus dat is de betrekking tot de gemeente en de gemeente tot ons. Het tweede is, als ik nou even terugga en leest, in het zevende vers, daar staat er dus dat op het einde van die dagen de beek uitdroogde. En dat hij tot die tijd dus dan werd onderhouden door de vogels. Dus als u het niet meer kan opbrengen om mij te onderhouden, En er zijn geen mensen meer om mij te onderhouden. En dan gebiedt hij de raven, de roofvogels. En dan geeft hij 's morgens brood en vlees. En 's avonds komen dan die vogels, die raven weer. En die geven dan weer brood en vlees. Dus als er nou geen mensen meer zijn, dan moet je maar niet denken dat de Heer zijn knechten dus dan laat omkomen. Hij zal dus dan door de raven en door de vogels ons brood brengen en vlees. Dan is dat ook weer de onderhouding van God. Hij geeft het bevel aan die weduwe, hij geeft het bevel aan de gemeente, dat de dorstende os niet wordt gemuilband en dat zij dus dan vrijheid krijgen en blijheid om dat woord te verkondigen en dat de Heer door de gemeente, door de kerk dus dan zijn knechten laat onderhouden. Zo heeft de apostel het ook geleerd. En ik trouwens ook ondervonden, wij hebben ook precies 3,5 jaar geloof ik zonder inkomen gezeten. Toen zijn wij ook onderhouden. Precies dezelfde tijd, zo'n beetje. Ik schat het al bij 3,5 jaar. Dat wij totaal geen cent inkomen hadden en dat we toch van beneden onderhouden werden. Door gaven. Nou ja, als het erop het houden, en het is dus dan verder moet je arbeid, en er is niet meer om dat de hongersnoten te wezen, en dan zal die vogels die zullen komen, en je zal die knecht onderhouden. Maar als het dan is dat die beker buiten droog, en je hebt geen water meer, en dan is er een betuwe van God beschikt. En weet u, vrouw, in Sarfat. En de Heere geeft het haar in, en hij geeft het ook aan de knecht te kennen, dat hij uitwijken, dat hij tot deze weduwe gaat, en welke nog een handje vol meel, en een klein beetje olie in de kruik hebt. En toen ik net aan het lezen was, dat ik er even vast wel preken van gehoord. Dat is vast wel onder ouderen verkondigd geworden, onder oud-leraars wanneer dit is genoemd. Maar ik denk deze tekst die zal misschien wel niet, dus laat ik daar deze tekst opnemen. Ja, helaas zijn die naar eerst gebrek leiden. Ja, zo is het eigenlijk altijd als je honger hebt en de beproeving komt. Je gaat eens eventjes zo terugdenken, wat voor nood kom je dan toch in, hè? Als het nog een beetje gaat. Ik zie hier mensen zitten die, ja, een groot soort bedrijf hebben en die bezig geweest zijn om de kerk op te knappen. En we horen net ook in de collecte dus dat het er genoeg is. Maar als het dan is dat je dan denkt, ik heb gebrek, hoe moet het dan? Dan halen wij dat op toen we hier dan kwamen, het gebouw werd gebracht en ja, toen was het nog een klein beetje anders. Als je nou eens in de nood komt, wat een beproeving gaat het dan worden. Je kent die verhalen, je vindt ze mooi. Ik heb ze in Gedemuid ook gehoord. Dat het zo arm was, zo arm, zo arm. Dat je echt geen eten had. En dat je dan de borden op tafel zette en dat het gezin dan knielde voor die stoel samen, moeder en vader. Dat die kinderen schreiden omdat ze geen eten hadden. Dan heb je eerst gebrek. En dat de Heer dan uitkomst geeft. En er wordt op de deur geklopt. Of we lezen zelfs ook in de geschiedenis dat een hond, als het ware, een hond de boodschappen bracht. Nou, dan kun je aan die vogels denken. En dat het beest, het ware, met een boodschappenmand en naar uw huis toe komt. En thuis. Waar het uiterste gebrekken te zijn. Waar alles dan op is, waar er niet meer wordt gevonden, en zelfs geen beetje meer, dat alles op te zijn, ja, dat het de bodem toe dan en weg hebt te zijn, en dat je niet meer weet hoe het verder moet. Je ziet het in het boekje. De kinderen vinden het mooi. Net als deze geschiedenis van Elia. En dat ze daar gebrekken. Wat een beproeving is dat dan. Wat een verzoeking is dat dan. Wat komt er allemaal in je hart niet op? Ja, je moet sterven. Je moet sterven omdat er geen eten is. En dat je aan het laatste restje toe hebt te zijn. En dat de buren niet hebben en de burinnen niet hebben. Dat niemand meer wat heeft. En je krijgt de dood voor ogen. Dat gebrek. En Elia heeft ook niks. En die wordt daarheen gestuurd. En dat is toch een beproeving. En voor zijn knechten. Wanneer je dus dan die bonteren gekend hebt. Dat de raaf in je voeten. En dat het is dat de Heer de gemeente heeft die je verzorgt. Maar dat hier nu alles weg lijkt te zijn. Nou, ik heb misschien wel eens. Toen de recessie was, heb ik wel meegedacht. Aan mijn kinderen. Een huis gekocht. En je kunt het dan niet betalen, zeker. En als ik dan maar alleen was, ja, dan kan je eigenlijk nog wel een keertje, dat geeft dan niet. Maar als je dan een gezinnetje hebt en je moet dan, je staat er alleen voor en je moet dan, er is dan niet. Moet je kijken, moet u denken, je bent vader van een gezin en er is niet wat. Of je hebt geen werk. Ja, zo is die beproeving. Maar de Heer zal uitkomst geven. Als ik nou deze geschiedenis even lees, dan is er dus dan een beetje meel en een beetje olie en een paar houten. Ze was uit het hout aan het lezen. En hier staat een paar. Een paar is twee. Paar houten. En nou weet ik niet of dat nou zo mag. Maar er zijn er die het wel doen. En het lijkt dan wel overdreven. Maar het heeft wel de betekenis. Die geestelijke zin van de oude leraars hebben het wel verklaard. Een klein beetje olie. Wat voor olie. Ja, om in leven te blijven. Een beetje meel. Om in leven te blijven. En ik kan het dan ook niet omzeilen door te zeggen van dat de Heer zich met de olie der genade bedient. En dat hij die koekjes nog laat bakken. En dat hij het brood nog wel verstrekt in dure tijd en hongersnood. Dat hij de rechtvaardige niet heeft verlaten gezien. Dat er toch brood is in de kerk. De vrouw de kerk. Ik lees een keer van een Calvijn dat hij op Augustinus wel eens wat aan te merken had over het vergeestelijke van de zaken. En dan heb ik dat eens ook gekeken. En dan is dat ook waar dat het is dat je zegt, hij legt er dus dan uit in de zin van dat die vrouw de kerk is. En het brood is spijzen en dan gaat hij met die twee houten aan de gang. En dan zegt hij, dat is het kruis. Twee hout. Een staande balk. Die opgeheven wordt. En een dwarsbalk. Nou, het lijkt een beetje. Ja, als je echt zo'n geschiedenis dan leest. Dan denk je, mag je dat nou zo wel doen? Maar als je dan leest wat de betekenis er te wezen. Wanneer het dus te gaat over je levensbehoud. En over de redding van je ziel. En in de tijd van sterven. En hierover te komen in deze verdrukking. En in deze nood als het ware te verkeren. Wat kan anders uitkomst geven dan God? Wat kan anders uitkomst geven dan God die zijn Christus gegeven heeft? En welke hier zijn bloed heeft gestort. En welke hier aan het hout gehecht heeft te wezen. En welke hier te staan. Ja, daar riep mijn dorst. Ja. Voor die kerk. Een rantsoen. In dure tijd en hongersnood. Brood. In mijn diepste ellende en neergebogenheid. Ja, de tafel toericht in de woestijn. Het dessert geeft in het evangelie. De beker vult. De schalen en daar het brood op legt. De grote profeet. De enige teraar. En Jezus Christus, de Heer, die hongerige voedt. Die spijzen deelt aan degene die niet heeft. Degene die om moet komen in zichzelf, wanneer hij van dit brood niet eet. Nou ja, laat het voor mij dan een klein beetje verborgen zijn. En dan zegt, neem het evangelie dan. En predik Jezus Christus en vertoont het dan. Dat hij in deze tijd van wat voor smarten en wat voor ellende dat je komt, dan hier de enige uitkomst is. En net zoals dat in het Oude Testament geweest is. En dan in de teksten waar dus dat verborgen is. Dat je dan kan denken, nou goed, maak het dan wel doen. Dan zegt het hier dus het voluit in het evangelie. Dat u dat mag doen. Je zegt wel eens. In het Oude Testament, waar dan ook in elke bladzij, lees je Christus. Dus als ik nou eigenlijk dan dit gedeelte lees, dan laat ik mij leiden door deze gedachte, hier moet Christus in te vinden zijn. Als ik dan van Elia weet dat hij dus dan de profeet is, dan moet Christus de grote profeet zijn. De grootste, de allerhoogste. Wanneer het is dat hij dus dan bidt en verhoord wordt, dan moet hij de voorbidder zijn. Wanneer het is dat hij eten en drinken geeft, dan moet hij dat brood zelf zijn. Wanneer ik over hout lees, dat niet verrot, dan moet het hout wezen waaraan Christus gekruisigd is. En wil ik aan het behoud van mensen denken dat wanneer we sterven gaan leven is, dan moet ik dan denken aan de offerhouder van Jezus. Dus ook in het Oude Testament. Ook in de geschiedenis van Elia. Ook in deze hongersnood lees ik Christus. Is het Christus die u redt, spijzigt, behoudt, leven geeft, leven laat, verblijft. Onderhoudt zijn kerk, de vrouw. De vrouw uit het Nieuwe Testament. Hij wendt zich van Israël af. De steen die de Paulieten verworpen hebben is tot het hoofd des hoeks. En hij wendt zich tot de heidenen, de heidenkerk. En de weduwe in Sarfat komt in het oog. Zij is er ook eentje van. En het evangelie, de profeet, die daar wordt naar haar toegestuurd. En geeft haar het gebod. Geef mij te eten. Zij het niet en zij krijgt door genade. Eten van God. Terwijl dat ze sterft. Of sterven gaat. Psalm 142 vers 2. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek, en oversteld wordt door ellende, heb gij, o Heer, mijn pad gekend. 142 vers 2.
Maar hier, wanneer het gaat over deze boodschap die hier daar gebracht te worden, is dat door ingeving van de Heer. Dan wordt duidelijk, hè, in deze tekst de roeping gepaard, dat erin gezet is dat de Heer zegt, maak u op en gaat heen. En hij gehoorzaamt. Maar tegelijkertijd, dus maar, zegt de Heer dus dan tegen die Petrus, welke hier dus dan in Sarfat het woorden, die met geen profeet bekend te wezen, dat het is, onderhoud mij deze profeet. Geef hij het in, dus dan. Zij weten het van elkaar niet, dus maar, de Heer die heeft hier dus dan beide, dus dan de ingeving, een opdracht te vervullen die de Heer gegeven heeft, dat is dus dan gaan. Gehoorzaam zijn aan hetgeen wat de Heer dus dan zegt en doet en ingeeft. En zij ook, zij hebben het niet van een profeet die daar dus dan woont, in het heidendom. Dat, ik denk eigenlijk wel, als je daar in de kerk gebracht wordt en je hebt nog nooit iemand ontmoet, dan kun je denken van wie heb ik het ooit eerder gehoord? Nou, van niemand natuurlijk, want je hebt in een omgeving te wezen waarvan dus daar niemand jou kan zeggen wie God is. En wat de bekering heeft in te houden, de Heer die geeft dus dan jou een profeet in huis en geeft tegelijkertijd een ingeving dat jij die profeet moet onderhouden en de opdracht vervullen die jij aan de Petrus geeft, dat is hier, zorg voor mijn knechten, zorg voor mijn dienaars, welke ik tot u gezonden heb. Dus dat gaat het eigenlijk hetzelfde gebeuren in het Nieuwe Testament, zoals de apostel gezegd heeft, dus dat de kerk van God dus daar zijn knechten heeft te onderhouden en God onderhoudt dus daar zelf zijn knechten als het in de extraordinaire weg is door de vogels, maar als dan die beek dus dan droog is, en wordt hij daar gestuurd en het wordt dus dan ingegeven, ook aan die Petrus, om dus dan voor deze zijn knecht te zorgen. Dus zij krijgt de opdracht om die te vervullen en de prediker krijgt dan de opdracht om die te vervullen. En eigenlijk zie je dan het gebrek bij de profeten, dan zie je eigenlijk de overvloed bij de vrouw. Trouwens, ja, daar moet ik dan eigenlijk dan een klein beetje met een kanttekening zeggen, want als je dan maar nog een klein beetje hebt op te leveren, en een beetje meel, zoals die vrouw dat hebt, en een beetje olie, dan denk ik, ja, hoe lang dan nog, ik ga sterven, laat ik maar zeggen. En dan toch de opdracht krijgen om dus dan voor zijn knechten te zorgen. Nou ja, dan loop je toch helemaal vast, toch zeker? En wanneer de mensen dus vast te lopen, dan is er de uitkomst. Dus wanneer het is dat je niet vast te lopen, dan ga ik voor je eigen zorgen. Maar wanneer het is dat je vast te lopen, gaat God voor je zorgen. Dat is het verschil. Wanneer je dus dan vast te lopen, ook als profeet, er is dus niet meer bij de profeet. En er is wel bij die weduwe. Dus in feite, die vrouw, daar is overvloed. Terwijl dat er bij de profeet, bij zijn knechten, gebrek is. Ja. Paulus zei, ik weet gebrek te hebben. En ik weet overvloed te hebben. Beide wist hij. Dus wij kunnen ook gebrek hebben. Het water kan wel eens tot de lippen stijgen. De nood voor zijn knechten kan wel eens heel groot worden, ook in het verborgene. En bij deze vrouw is ook nood, en samen in de nood. En de Heere geeft uitkomst. Hij die desdaags zijn gunst gebiedt, uitkomst. De kerk in nood. Zij moet wat vervullen. En ik moet wat vervullen. En het gaat niet meer. Het gaat niet meer. Je komt aan het eind. Het loopt vast. Je weet niet meer hoe het moet. En de Heere zegt u voor wat u zeggen moet. Geef mij te eten. Geef mij te eten. Ja, wij hoeven hier niet over te klagen als het ware als bij je krippen zijn. Als dat niet was, dan had hij me al lang weggestuurd. Als u dat niet, als u dat weigerde te doen, had hij ook wel voor me gezorgd. Wees daar hoef ik niet bezorgd over te wezen. Ja, en er is overvloegen. We hoeven niet te klagen, maar eens kijken toch. Wat een gezindheid dat er in de gemeente was. Wat een ijver dat er in de gemeente was.
waar een wand dat erin gebeten was. Nou ja, dan hoef je toch niet te klagen. Maar als het nou eens op proef gesteld wordt, zouden wij dan nog zo'n band hebben? Als er nou niet meer is, zou je dan nog op je plek blijven? Als het niet meer gaat, zou je dan niet murmureren? Ik kom er wel tegen, hoor, van binnen. Geef mij te eten. Van dat beetje. Van dat niets. Van dat niet hebben. Geef mij te eten van dat niets. Wat een gezegende armoede is dat dan toch? We hebben dat in de gesprekken nog wel hier en daar eens wat opgehaald. En mensen die bezochten dat het in zo arm was. Zo arm was. Die armoede die ik ook al niet meer kent. En dat geslacht daarvoor ook al. Nog veel meer. Maar hoe rijk dat het toen was. Wat een gezegende armoede dat het was. Wat hadden die mensen een godsvrucht. Wat leefden ze dicht bij de Heer. Wat konden ze God roemen in de uitkomst die hij gaf. Wat een rijk geestelijk leven was er toen. Ik heb die tijd niet gekend, maar dat voorgeslacht nog wel. Die er nog van konden vertellen. En hij zei, tjonge, 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 wat is dat nou dan toch ver weg, denk ik dan. En dan gingen ze nog van een geslacht voor die tijd. Dus toen was het nog veel armer. Dat heb ik in Geedemuiden werd onder het volk allemaal wel besproken. Ja, maar dan hoef je toch niet naar te verlangen, naar die armoede. Nou, dat zeg ik niet. Ik moet naar God verlangen. En dan word ik mijn eigen armoede wel gewaar. Wat we allemaal missen. Armoede geeft mij niet, dat brengt mij ook niet dichter bij God, want dan ga ik stelen. En rijkdom, dan ga ik de Heer vergeten. Dat zie je wel, Nederland is Nederland niet meer van vroeger. Dat is God vergeten. 70% gaat niet meer naar de kerk, gelooft niet meer in God. Nou, dan blijft er nog 30 over. En wat valt daar dan van te zeggen? Niet veel goed. Als ik het ga noemen, dan noemt u het schelden. Als ik dat zeg, hoe ver dat we weg geweest zijn. Nou, ik denk, ik wil het ook niet meer weten en ook niet meer onderzoeken. Of zo ver is het weg. Wat een armoede toch. Nee, wij zijn rijk en verrijkt. Wat een gezegende armoede toch, dat je arm van God mag worden gemaakt. Geestelijk arm gemaakt van God. Noodruftig. Zo in de betekenis van niet hebben. Of eigenlijk dan uit dat niets en uit dat niets. Want nou moet je dat kleine beetje gebruiken. Voor hem. Ik zou zeggen, ik heb dat toch niet gedaan. Dat zou ik nooit gedaan hebben, zou ik bijna zeggen. Nou, misschien ook wel, ik weet het niet. Maar bij wijze van spreken, nou, ik nog een klein beetje. En mijn zoon, mijn kind, dat is mijn tere kind, mijn kere kind. Nou, en dan komt er die vreemde profeet en die zegt, je moet dat eten geven. Het laatste, een moeder die spaart het eten uit haar mond voor haar kind. Moeder zal zelf dat eten niet nemen om het aan het kind te geven dat anders zou sterven. Zij sterft liever zelf dan haar kind. Ismaël, leg je hier maar neer. Hagar, daar zie ik jou tenminste niet sterven. Leg hier maar neer. Daar zo'n beetje achter die heuvel, een beetje buiten het zicht en dan een beetje terug. Dat ik dat kind dan niet zie sterven. Hagar, de moeder, kan haar kind niet zien sterven. God de Vader kan zijn kind zien sterven. Om u te spijzigen. God de Vader kan zijn enige geboren zoon zien sterven. Omdat u leeft. Hij heeft zijn zoon, zijn enige geboren, overgegeven. opdat gij leven zal. En dat gij gespijzigd zal worden met hemelsbrood. God de Vader kan dat wel. Ik kan dat niet. Dan in het geloof. Abraham, neem uw zoon wat de beproeving. Uw enige. En offer hem. Daar gaat hij. Doe maar niet. Doe mij. Ik vraag niet uw offer, maar ik vraag uw geloof. En hij geeft geloof. En hij krijgt een kind. Het kind des vaders. De zoon. Nee, dat was toch Isaac. Ja, maar in de belofte. In de belofte. En hij gelooft de belofte. Omhelst de belofte. Het kind. Het offer. Die Jezus. Dat bloed. Ga jij er maar af. Ik erop, Heer Jezus. Geef mij te eten. Van dat beetje. Van dat niets. En de olie blijft stromen. De olie blijft. De genade blijft. Nooit hongeren. Altijd gevoed worden. De meel blijft in het kruikje. Steeds weer spijzen. In de hongersnood. En steeds in mijn niets. Steeds in het beetje. Steeds als het blijkt op te zijn. Steeds. Weer brood. Ik heb niet. Maar God heb wel. Bij ons is het laatste. En God begint dan. Totdat de hongersnood voorbij is. Ik weet nog wel dat ik in die jaren, toen ik ging preken, dacht ik, dat zal ook wel zo doorgaan. Ik hoef ik hoef geen enkel op als ik geprikt heb. Ik werk niet voor loon. Nou, toen begon ik ook gebrek te lijden. Want het is de opdracht voor de gemeente dat hij voor zijn herders en leraars zorgt. En als jij dan denkt dat je dat af moet wijzen, dan ga je gebrek lijden. Toen het volk door de woestijn in Kanaan kwam, toen hoefde het niet meer. Dan ben je blij als je gewoon weer je werk mag doen. En dat jij voor je werk iets ontvangt. Maar als je niet hebt, ontvang je ook, zegt de Heer. Dan ontvang je hem. Als je niks hebt. En daarom maakt de Heer dat je niks hebt. Of nou maar een beetje heb. Je hebt vast al wat over bij je vakantie. Hè? Voor de volgende vakantie. En dan verdienen wij weer wat bij. Maar als je niet hebt, dan kun je dat niet. Dan kun je dat niet. En dan heb je ook niets over. God heeft een woestijn voor jou. Die heeft voor jou een honger. Een honger. En een dorst naar God. En daarom onthoudt je dat. En dan geef je alles in hem. En dan ben je beetjes. Hoe gaat het? Ja, het gaat een beetje. Ja. Heb je geslapen vannacht? Een beetje. Heb je eten gehad? Ja, dat was zat, maar ik heb er een beetje genomen, want ik was ziek. In de kerk, hoe was het? Ik heb een kruimeltje opgeraapt. Een kruimeltje. De Heere doet het bij beetjes. Nou, als ik nou voor de hele week eet, nee, dagelijks brood. Dagelijks brood. Geef ons heten als dagelijks brood. Een beetje, net genoeg. Niet over. Nooit over. Steeds is het er weer. Zou het er morgen ook nog zijn, dat mannen? Ja, het ligt er weer. Nou, even veel meer voor de hele week verzamelen. Alleen zondags. Zondags werken we niet. Alleen zondags. Een beetje. Bij de B. Hij houdt je kort. Hij houdt je klein. Je moet ze niet te vet mesten, die duiven. Die kippen, want dan leggen ze niet meer. Bij beetjes. Maar niet te kort. Wel genoeg. Ja. Het is er steeds weer. God onderhoudt je. En hij geeft opdracht. En er was niks. Een beetje. Nou, dan moet je iets gaan doen en er is niks. Hoe kan God dat? Nou. Als ik nou dit ga doen, dat ga doen en die. En als ik daar nou eens ga proberen. Als ik nou eens kijk, dus dan heb u nog wat. Nee. Niemand heeft wat. God alleen. En hij geeft het bij beetjes. En het staat nooit stil. In de betrekking tot God. In de betrekking tot de vrouw, de kerk. In de betrekking tot haar leraars. Haar zijn knechten, dienaars, gezoltenen, geroepenen. Bij beetjes. Bij beetjes. Ga maar niet naar een andere akker. Zegt Naomi. Naomi. Zegt. Rut, ga maar niet naar een ander akker toe. Bij Boaz is het. Bij Boaz is genoeg. En dan zegt hij tegen die leraars. Laat eens een beetje vallen. Laat eens een beetje vallen. Nog eens een beetje vallen. En al die beetjes. Voor weduwe genoeg. Voor Rut genoeg. Voor mij genoeg. Amen. Heren, zo heb gij het maar weer gegeven dat toch die dienst zich voltrekt. Niet wij, maar gij. Doet dat. En mag het dan in uw gunst aanwezen. En dat wij leven bij die beetjes. Van die olie der genade. Van de manna. Van het hemelsbrood. Van de meel. Die niet vermindert. Bij de kruimpjes die vallen. En bij dat brood dat gebakken wordt. Bij de tent waarin we wonen. In het huis waarin wij verkeren. Onder de bediening van uw woord. Thuis ook bij het lezen van uw woord. Als we op de knieën zijn voor ons bed. 'S Avonds met onze kinderen. En misschien ook voor de stoel. En misschien ook met een weinig. Met een weinig. Maar wel genoeg. Och Heere, gedenk ons. Maar naar onze zonden niet. Om Jezus wil. Amen. Vers 7. Gij zult uw volk in bange tegenspoed doen toe gaan. O Heere, bewaar het door uw kracht. Uw arm zal hen in eeuwigheid behoeden voor dit verdraaid en wrevelig geslacht. Psalm 12, het 7e vers. Tracht dan uw hart te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap en des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.